Ja, goeiedag. Welkom weer bij de Bord Radio, de Formule 1-podcast van nu.nl. Wij gaan terugblikken op de 1000ste Grand Prix uit de Formule 1-historie, de GP van China. En die was, eufemistisch gesteld, niet de leukste van de 1000. Desondanks, of misschien juist daarom, is er weer zat te bespreken. Want zijn Max Verstappen en Red Bull niet een beetje terug bij af, nu Ferrari en vooral Mercedes wederom duidelijk sneller bleken? Gaat Lewis Hamilton op deze manier zeer vroegtijdig wereldkampioen worden, of is het echt nog te vroeg voor zulke conclusies? En wanneer gaat Ferrari Leclerc voorrang geven ten opzichte van Vettel in plaats van andersom? We gaan het er uitgebreid over hebben. En dat doen we uiteraard met onze Formule 1-verslaggevers Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Joost kon vandaag hier niet op locatie bij zijn, doet het vanuit te horen met uitzicht op het schoolplein, begreep ik. En mijn naam is Daan Smink en dit is de Bord Radio.
Dat klinkt ook een beetje naar.
Ja, Joost, kleine toevoeging. Want het klinkt een beetje raar, zeg je. Maar jouw appartement kijkt geloof ik uit op een schoolplein, hè?
Ja, dat is alles. Ja.
Oké, okay, ja, dat is alles. Houd het raam dicht, zou ik zeggen, dat we niet te veel gillende kinderen op de achtergrond horen. Maar als dat wel zo is, dan weten we waar het aan ligt.
Precies.
Niet aan jou.
Nee.
Helder. Vast onderdeel natuurlijk van deze podcast zijn de lezersvragen. Die komen later in de podcast ook aan bod. Maar toch, om te beginnen, gooi ik er alvast eentje in die wel heel erg de hamvraag stelt. Rick Zinnige, onze voormalige snuffelstagiaire, is dat, bedenk ik me. Jong, maar scherp, want die zegt, jongens, hoe vaak zijn jullie in slaap gevallen tijdens deze Grand Prix? Patrick?
Ja, geen één keer.
Ik moet toch niet?
Nee. Ik vind het. Ik moet ook altijd weer zeggen. Ja, deze was ook wel een beetje saai, natuurlijk. Maar ik vind wel dat mensen heel snel zeggen dat een Formule 1 Grand Prix saai is. Er hoeft maar 10 rondjes niets te gebeuren. En dan is het al meteen van. Oh, dan gaan we weer en wat een optocht. En de races in het Schumacher-tijdperk, die waren saai. Die vertrok gewoon van pole position. En die zag je echt niet meer terug. En we hebben nu nog die team orders bij Ferrari gehad. Wat best wel leuk was. We hebben een coureur die niet van pole position vertrok, maar wel gewonnen heeft. Dus wat dat betreft zijn er nog wel een paar verhalen te maken. Vanuit
binnen
deze
een saaie race is nog interessant te vertellen.
Absoluut, ja.
Ja. Jij, Joost, jij wel wakker kunnen blijven? Of ook wakker kunnen blijven?
Ja, tuurlijk. Ja, nee, ik kan natuurlijk niet ontkennen dat het niet de leukste was van de 1000. Zeker niet. Maar het is wel echt een soort van Pavlov reactie tegenwoordig. Dat als er in de eerste 10 rondjes, precies wat Patrick zegt, niks gebeurt, dan gaan de eerste gifjes met slapende poezen, die gaan dan weer over Twitter heen. En dan denk ik, ja, als je het niet leuk vindt, ga dan wat. Je hoeft niet te kijken. Weet je wel? Dus,
een Champions League wedstrijd valt ook wel eens tegen. Ze gaat ook niet meteen iedereen zeggen, ja, wat een kutsport is dat voetbal.
Nee, zo is het. Maar misschien is dit precies het verschil tussen Formule 1 liefhebbers van alle tijden, zoals jullie, die het vanaf het begin volgen, en mensen die het eigenlijk nu zijn gaan volgen en de sport interessant, weliswaar interessant vinden, maar vooral hopen dat Verstappen meedoet om de zegen.
Dat zou
en als het dan een soort optocht wordt en er is ook niet een spectaculaire crash of zo, dat ze dan gelijk een beetje cynisch worden. Zou dat de oorzaak kunnen zijn?
Nou ja, weet je, het is niet zo dat ik het dan niet saai vind. Tuurlijk vind ik het ook saai. Maar je weet gewoon dat er ook bij hoort. En dat er ook races zijn die gewoon waarin niet zo heel veel gebeurt. Ik kijk al bijna 30 jaar Formule 1. En ik heb echt heel veel hele spannende races gezien. En ook best wel veel saaie races. En in mijn beleving waren er voorheen meer van dit soort races dan tegenwoordig. We hebben echt inderdaad de dominantie gehad van Schumacher. Maar ook daarvoor heb je vaak dat Williams of McLaren heel sterk was en die gewoon helemaal wegreden bij het veld. En ik heb ook wel eens meegemaakt dat gewoon één team de rest van het veld op een rondje kon zetten. Weet je wel, ja, dat heb je tegenwoordig ook niet meer. Dus saai hoort er af en toe bij. En er zijn ook saaie films, er zijn ook saaie voetbalwedstrijden. Ja, en je kunt het niet zo creëren dat het altijd maar spannend is.
En de echte liefhebbers zoals jullie, die zien ook binnen saaie races nog genoeg elementen die het toch interessant maken.
Ja, zeker. Ja, kijk, als je ik vind een Formule 1 auto die over een baan rijdt en op volle snelheid, of dat vind ik al een leuk gezicht om te zien. Daar kijk ik al graag naar. Dus voor mij, ik ben een echte liefhebber, maar ook kritisch volger nog steeds. Dus ik ben ook niet te beroerd om te zeggen dat het gewoon een saaie race was. Maar ja. Dat hoort er gewoon bij. Ik heb het er vaak over, maar ik kijk ook wel eens NASCAR. En daar hebben ze allerlei manieren om het minder saai te maken. Maar zelfs daar zitten gewoon saaie races tussen. Dat is inherent aan sport. Er zijn ook saaie wielerwedstrijden of saaie toeretappes.
Goed, zo is het. We gaan er verder niet te negatief over doen. We concluderen dat het saai was. Maar we gaan wel bespreken wat deze saaie races ons allemaal verteld heeft. Want, Patrick, kom ik toch eerst even bij jou uit. Wat zei je tegen mij vrijdag? Wie ging er hier winnen?
Ja, dat was wel een beetje geleid door een gezonde dosis chauvinisme. Maar ik zei, ja, Verstappen zou wel eens kunnen winnen.
Ja, maar je gelooft het ook echt. Ik bedoel, je riep niet zomaar.
Nou ja, omdat je zag dat ze zaten er al aardig bij. En die race pace van Verstappen in de trainingen zag er gewoon echt heel veelbelovend uit. Plus dat China een circuit is waar we in het verleden heel veel mooie inhaalacties gezien hebben. Je kan er ook goed inhalen. Dus ik vond het niet zo'n heel gekke opmerking in eerste instantie.
Nee, we gaan het er zo verder over hebben. Over waar dat dan in zat. En waar het dan voor Red Bull kennelijk misging, hè, tussen haakjes. Kom ik eerst nog even bij Joost tussendoor. Want Joost, jij had vooral Ferrari hier beter verwacht, hè?
Ja, ja, dat was op basis van wat we in Bahrein hebben gezien. En daar was Ferrari, en in dit geval dan vooral Leclerc, oppermachtig in de race. En ook in de kwalificatie was Ferrari gewoon beter dan Mercedes. En nu was het andersom. We namen natuurlijk ook vrijdag was dat de vooruitblik op video. En toen zei ik al tegen jou van, nou ja, dat het voorspellen momenteel niet mijn liefste taak en mijn leukste taak is. Want het is gewoon best wel moeilijk. en eigenlijk ook na...
Dat maakt het ook wel weer leuk.
Precies. En ook na deze race is het nog steeds... de volgende race is Azerbaijan. Er zit een heel lang recht stuk in. Er zijn de temperaturen weer anders. Daar kan het zomaar zijn dat Ferrari daar weer de sterkste is. Dus... Nou ja, dat maakt het aan de ene kant heel erg leuk en zo. Maar aan de andere kant is het daarom moeilijk om te voorspellen en vooruitblikken van wat er nou precies gaat gebeuren in de race. Dus dat heeft twee kanten.
Ja, precies. Want kijk, ik zit er iets minder diep in dan jullie. En ik zie dan vooral, ik concludeer dan vooral van, onderschatten we niet gewoon Mercedes met z'n allen. Die met twee vingers in de neus hier de beste waren. En verdient dat team niet veel meer lof, ten eerste.
Nee, dat sowieso. Want ze hebben gewoon de eerste drie races van het seizoen. Het klinkt enorm geflatteerd. Maar ze hebben gewoon drie keer een 1-2 gescoord. Maximaal resultaat. Kijk, in de vorige Grand Prix, daar was Ferrari het hele weekend het snelst. Die had Ferrari ook moeten winnen. Maar hier zetten zij gewoon weer de toon. Dan moet ik wel zeggen, zelfs op vrijdag nog dachten wij eigenlijk ook dat Ferrari ook de overhand zou hebben na de trainingen. Dus die hebben toch weer gaandeweg het weekend behoorlijk wat snelheid gevonden. Maar ja, gelukkig maar. Het zou ook zomaar weer kunnen zijn wat Joost zegt, als de temperaturen weer gaan oplopen. Dat Ferrari er gewoon weer bovenop staat. Ik denk dat dit ook wat dat betreft echt een heel erg seizoen gaat worden. Waarbij het circuit gaat bepalen welk team de overhand heeft. Meer dan ieder ander seizoen.
Dus het kan nog hartstikke spannend worden.
Ja,
en de conclusie om te zeggen, nou goed, Mercedes steekt er gewoon bovenuit. Hamilton, die is halverwege het seizoen al wereldkampioen. Dat is onzin, zeg jij.
Nou, als je aan scorebordjournalistiek doet, dan zou je dat kunnen zeggen. Maar als je gewoon puur kijkt naar wat er tijdens de races gebeurd is, dan is dat inderdaad wel onzin, ja.
Ja, laten we het even over die temperatuur hebben. Jij noemt het ook al nu, Patrick. Dat behoeft iets meer uitleg. Joost, jij had het hier ook over. Je hebt ook een analyse geschreven, nu op nu.nl te lezen, waarin dat aan bod komt.
Ja.
Conclusie, het was een graad of 19, schreef jij in Shanghai.
Ja.
En dat kwam de Mercedes ten goede. Patrick zegt net, de Ferrari is bij warmere temperaturen meestal beter.
Ja.
Leg eens uit.
Nou, dat heeft vooral te maken met het enige probleem waar Mercedes vaak mee kampt. Is dat ze last hebben van overhitting van de achterbanden. Dat gebeurt eerder op een hetere baan. De baantemperatuur was nu 25 graden. Wat voor Formule 1 begrippen gewoon laag is. En de buitentemperatuur was zelfs nog lager. En dan hebben ze dus minder last van die oververhitting. Dat is niet de enige reden waarom Mercedes zo snel was in China. De hoofdreden is dat ze gewoon een hele goede auto hebben. Maar dat zijn dingen die spelen wel mee. De temperatuur ging door het weekend heen steeds verder omlaag. En dat was ook een beetje te zien in de vorm die Mercedes liet zien. Maar het ligt ook aan andere dingen. Het ligt ook aan die lange doordrijders halverwege de tweede sector. Waar vooral Bottas in de kwalificatie zo hard doorheen gingen. Die Mercedes die ligt daar echt als een baksteen. En daar had de Ferrari heel veel moeite mee. En de Red Bull ook. Ik noemde hem ook wel een beetje de beste allrounder, die auto van Mercedes. En die uiteindelijk misschien op de meeste circuits toch het beste tot z'n recht komt. Maar het is toch heel erg afhankelijk van op welke baan je bent. En hoe de layout is van die baan.
Ja, maar kunnen we dat dan wel zeggen? Want we hebben drie best wel verschillende circuits nu gehad. Hè? Jij zegt Mercedes meest allround. Inderdaad, ze scoren elke keer 1-2.
Ja.
Dan denk ik nog steeds van, ja, waarom zou dat dan niet de rest van het seizoen zo blijven als ook Mercedes zich enigszins doorontwikkeld?
Nou, Mercedes was in Australië inderdaad heel snel. Maar daar, dat Ferrari, wat Ferrari daar liet zien, dat was niet wat ze wat ze zelf verwacht hadden. Dus dat was echt beneden de potentie van die auto. In Azerbeidzjan, of sorry, in Baku. Dan ben ik ze allemaal door elkaar aan de hand. Bahrein, sorry. Daar was, Bahrein, ja. Was Ferrari gewoon had daar gewoon de snelste auto. Dat is simpel, omdat dat zal niemand ontkennen. Bij Mercedes al helemaal niet. Dus ja, daar alleen. Dus dat gaf een vertekend beeld. En nu was het gat wel weer redelijk in het voordeel van Mercedes. Maar ook weer niet heel veel. Ja, het is gewoon een beetje natte vingerwerk. Mercedes heeft in principe gewoon de beste auto. Daar kunnen we natuurlijk niet over discussiëren. Maar of dat overal zo zou zijn en of dat het hele seizoen zo zou zijn, dat is nog even de vraag.
Ja, goed. Want laten we Red Bull er nu nog wat meer gaan betrekken. Hè? Goeie derde. Aan de andere kant, in de wereldtitelstand staat Verstappen derde. En houdt hij bij de Ferraris. Nipt voorlopig, maar die houdt hij nog achter zich.
Nou ja, dat lijken de mensen ook haast te vergeten. Hè? Dat dit gewoon zijn beste seizoenstart ooit is uit zijn Formule 1 loopbaan.
Van Verstappen.
Van Verstappen, ja, absoluut. En hij heeft het vooraf ook gezegd. Van als wij een rol van betekenis willen spelen, dan zullen we gewoon in ieder geval in het begin van het seizoen goed moeten scoren. Maximaal moeten scoren. En dat is wat hij nu doet. En het gat naar naar Hamilton is wel bijna 30 punten. Dat is veel. En of hij echt een titelkandidaat, om dat woord maar even in de mond te nemen. Of hij dat nog gaat worden, ja, dat zal nog van heel veel factoren afhangen. Maar het gaat veel te ver om nu te zeggen dat dit wordt weer een seizoen als alle anderen, een verloren seizoen. Nee, dat kan je echt nog niet zeggen.
Want betere start dan vorig jaar. Stappen derde.
Ze hebben nu die
Worden Ferraris en de Honda-motor doet het goed.
Precies, ja. En die Honda-motor, de potentie van die motor is veel groter dan met Renault. Ze zijn eigenlijk nog maar net onderweg. Hè. Ze zijn elkaar toch ook nog wel een beetje aan het aftasten. Adrian Newey, de ontwerper van de Red Bull-auto, die heeft het chassis volledig om een nieuwe motor heen moeten bouwen. Dus het is wat dat betreft ook niet gek dat ze nu nog een beetje zoekende zijn naar naar de juiste afstelling. En als je ziet, Red Bull die teert altijd heel erg op de doorontwikkeling gaandeweg het seizoen. Ja, als ze dat dit jaar ook weer kunnen bereiken, dan kan er nog heel veel mogelijk zijn.
Ja, Red Bull kan best een inhaalslag, dat zit er best in voor Red Bull. Dan moet er wel een hoop gebeuren. Maar normaal gesproken hebben ze ook zelf niet geroepen hoor, dat ze wel even wereldkampioen zou worden. Maar een inhaalslag zit er wel in, maar wereldtitel
nee, en als je
wordt dat, wel heel moeilijk natuurlijk.
Nee, ja, zeker ook omdat, stel je wil dat gaan doen, dan moet Vettel moet races gaan winnen, Leclerc moet races gaan winnen. Bottas moet punten gaan afsnoepen van Hamilton. Aan de andere kant, het zijn 21 races.
Ja, jij bedoelt, dan moet niet alleen Red Bull het in zijn eentje doen.
Precies,
maar dan
ja,
moet vooral Ferrari ook af en toe voorkomen dat Mercedes wint.
Precies, ja. Kijk, het zijn 21 races. Als jij als er 5 coureurs 4 Grand Prix winnen, ja, dan ben je titelkandidaat. Dus als dat gebeurt, dan zou het kunnen. Maar zoals het nu lijkt, is Red Bull wel weer gewoon het derde team. En dat is ook helemaal niet gek als je ziet wat er allemaal gebeurd is.
Nee, dat heeft tijd nodig.
Ja.
Ja, laten we even terug naar de start gaan van de race. Want het begon, ik wil niet per se zeggen veelbelovend, maar ik vond het wel een heel aardige start. Want er waren gelijk een paar verschuivingen voor in het veld. Bottas, die zijn pole position direct verloor aan Hamilton. En Vettel en Leclerc, die ook een stuivertje wisselden. Dat was heel interessant hoe het begon. Waar lag dat aan dat Hamilton direct Bottas voorbij ging? Is dat toch ook de kracht en de scherpte dan van de wereldkampioen?
Ja, nee, dat lag ook omdat Bottas die zei dat hij op een witte lijn stond, hè, met zijn achterwielen. Dus waardoor hij dus minder grip had en daardoor veel wielspin had. Na afloop. Dat zou het kunnen verklaren. Het is in ieder geval wel moeilijker dit seizoen om een auto echt goed weg te krijgen. Je ziet toch wel vaker dat ook topcoureurs gewoon een hele slechte start hebben of juist een hele goede start. Dus ja, het was ook zo dat Vettel eigenlijk ook een snellere start had dan Bottas. En die zat alleen aan de verkeerde kant, aan de buitenkant. Waardoor hij hem niet echt kon bedreigen. En daarmee was de slagvolgorde ook eigenlijk wel meteen bepaald. Verstappen moest.
Ja, want Vettel had een beetje pech, hè? Omdat Vettel eigenlijk dicht bij Bottas kwam. Ja. Maar daardoor kwam die klem te zitten en kon Leclerc hem weer voorbij.
Ja, pech. Ik zou eerder zeggen, Vettel koos de verkeerde kant. Hij had ook naar binnenkant misschien kunnen kiezen. En Leclerc zat goed op te letten. Ja. En die stak hem er binnendoor gelijk voorbij. En Verstappen moest vooral Gasly ook nog zich even van het lijf afhouden. Dus die had ook niet zo'n hele goede start. Juist. Eigenlijk dit seizoen heeft ook nog geen plekken gewonnen bij de start, hè, Verstappen.
Precies, dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Want in Melbourne was hij niet echt goed van zijn plek. In Bahrein ook niet. Nu ook weer niet. Ja, dat moet natuurlijk niet een dingetje gaan worden.
Nee.
Want eigenlijk had Gasly die reed op zachtere banden. Dus dat zijn iets, daar heb je iets meer grip op. Dus wat dat betreft is het ook wel logisch dat hij een betere start had misschien.
Kort na zijn doorbraak, God Verstappen, toch best een tijd als de man die razendsnel altijd van start ging.
Ja, klopt. Dus het is wel een iets ander, vorige week ook al verteld, een iets ander koppelingssysteem. Dus misschien dat nog een beetje wennen is. Maar het zou wel fijn zijn voor Verstappen zelf ook als hij volgende week in Baku wel een goede start heeft.
Ja, het is ook niet zozeer het echt letterlijk van de plek komen waar Verstappen dan de krachten in heeft. Want dat heeft hij natuurlijk gewoon nog steeds. Maar meer dat hij dan daarna altijd de goede ruimtes kiest en de goede gaten kiest. En dat had zijn vader, Jos, had dat trouwens ook altijd al. Die pakte bij de start ook altijd best wel veel plaatsen. Dus het is niet zo dat talent in ene verdwenen is hoor, na een paar races. Maar dat moet weer even een keertje mee zitten met de start. En dan kan hij wel weer een paar plekjes pakken.
Ja, en hij start natuurlijk ook redelijk vooraan. En vorig seizoen start hij ook regelmatig wat verder naar achteren. Waardoor het iets makkelijker is om een paar langzame coureurs in te halen. En nu staan er wel een paar hele rappe auto's voor hem natuurlijk.
Zeker, ja. En ook coureurs die heel goed weten waar ze mee bezig zijn tijdens zo'n start.
Ja. Wat valt er verder te zeggen van de race van Max Verstappen? Ik zou bijna zeggen niet zoveel. Maar ik dacht nog wel van vorig jaar heeft Red Bull hier natuurlijk gewonnen. Hè? In China met Ricciardo op tactiek. Hadden ze nu tactisch nog iets anders kunnen doen?
Nee, ze hebben tactisch echt het maximale eruit gehaald. Juist door die tactiek hebben ze nu die vierde plaats eigenlijk afgepakt van Ferrari. Red Bull heeft eigenlijk de strategieën van Ferrari, maar ook van Mercedes bepaald. Verstappen ging als eerste naar binnen om een undercut, noemen ze dat, te proberen. Dan kom je als eerste op versere banden weer het asfalt op. Kan je een snel rondje rijden en dan zou je onderling een positie naar voren kunnen komen. Nou, dat triggerde Vettel of Ferrari om Vettel naar binnen te halen. Want Vettel
direct daarna riep Ferrari Vettel naar binnen.
Dat moest Ferrari doen, want als ze dat niet hadden gedaan of ze hadden ook Leclerc naar binnen kunnen halen. Maar dan was Vettel zijn plekje kwijt geweest. Dus ik vind het ook wel weer logisch dat dat Ferrari dan Vettel naar binnen haalt. Maar daardoor werd Leclerc, die kwam daardoor achter Verstappen terecht. Ja. Die was al gezien. En zo had Verstappen een plekje gewonnen.
Ja, en het leverde kort daarna, was dat geloof ik nog wel misschien het hoogtepuntje van de race op. Een mooi duelletje tussen Verstappen en Vettel. Ja. Verstappen die heel laat uitremde, à la Verstappen. Maar net zijn hand overspeelde, hè, want Vettel kon hem toen corrigeren en binnen doorkomen. En daarna was er voor Verstappen eigenlijk geen houden meer aan.
Hij zei zelf ook na afloop van, Vettel reed op koudere banden. Ik moest het was mijn enige kans om het te doen. Maar eigenlijk wist ik al dat het geen zin had en dat hij daarna weg zou rijden. Omdat we gewoon simpelweg de snelheid niet hadden van de Ferrari. Aan de andere kant, als hij hier wel voorbij was gekomen, dan trekpositie is gewoon heel erg belangrijk. Dus dan had hij er ook zomaar voor kunnen blijven. Maar gemaximaliseerd.
Ja, precies. Dan had hij er voor kunnen blijven. Maar niet het restant van de race waarschijnlijk.
Nou ja, dat weet je ook weer niet. Want dan, als je lange tijd kort achter iemand rijdt, dan gaan je banden ook weer sneller slijten. Dus misschien dat Vettel dan probleem met zijn band had gekregen. Maar ja, nee, dit was echt het maximale resultaat, denk ik.
Maximale voor Verstappen, maximale voor Red Bull. Ook voor Gasly gaan we het zo nog over hebben. Maar werk aan de winkel dus voor Red Bull. Want er moet wel een inhaalslagje gemaakt worden.
Zeker, zeker. Ja, als ze echt nog mee willen doen voor de prijzen, dan moeten ze weer een flinke inhaalslag gaan maken. Want dat is wel duidelijk nu. Mercedes en Ferrari liggen gewoon nog voor op Red Bull.
Ja, Ferrari. Laten we het daar eens over hebben. Want daar is het hele seizoen al het een en ander aan de hand. Ik zei het net in de intro al. De vraag is, wanneer krijgt Leclerc de voorkeur boven Vettel in plaats van andersom? Nu was dat duidelijk nog andersom. Tot de frustratie merkte je tijdens de race van Leclerc. Die Vettel voor moest laten gaan. En over de boordradio van zich liet horen.
Let Sebastian by.
I'm pulling now. I'm pulling away.
Ja jongens, zeg het maar. Had Leclerc daar een punt?
Vond ik niet eigenlijk.
Was het een verkeerde keuze van Ferrari?
Nee, op de tijdenmonitor kon je gewoon zien dat Vettel in eerste instantie steeds binnen DRS van Leclerc bleef. En nadat ze geswitcht waren, reed Vettel, hij maakte twee keer een foutje waardoor Leclerc weer terug kon komen. Maar reed Vettel eigenlijk wel een heel klein beetje weg bij Leclerc. Dus Vettel was in de basis wel iets sneller dan Leclerc. Als je in achting neemt dat Ferrari gewoon Vettel als kopman ziet, dan was het op zich gewoon logisch. Beslissing om dat te doen.
Ja, was dus niet zo heel gek. Veel mensen denken toch van, kom op, die Vettel die maakt elke keer foutjes. Ja. En we zijn wel heel benieuwd. We zijn wel heel benieuwd als Leclerc de vrije hand krijgt hoe die het dan gaat doen. Maar tot nu toe begrijp jij Ferrari
wel. Leclerc, het was niet zo dat hij dit seizoen of deze race nou echt fantastisch presteerde. Dat was in de kwalificatie al niet zo. En dat was natuurlijk in de race zelf ook niet zo. Dus in Bahrein maakte hij echt aanspraak om de positie van kopman van Vettel over te nemen. Maar dat was In China was dat...
Hij ging wel bij de start, hè? Ik bedoel, hij startte achter Vettel, maar hij ging wel bij de start.
Ja, maar daar hadden we het natuurlijk net over. Dat kwam ook omdat Vettel verkeerd kwam te zitten met Bottas. Dus, want initieel was Vettel wel gewoon sneller weg dan Leclerc. Of tenminste, zeker even snel weg dan Leclerc, als Leclerc. Ja, en daarna, ik vond het daarna wel echt heel vreemd hoe Ferrari het met een strategische... neerzetten, want ze lieten hem in eerste instantie echt veel te lang doorrijden op de softbanden.
Nou, dat wil ik net zeggen, want je hebt opofferen en je hebt wel opofferen.
Nee, of het was eigenlijk, als dat het enige doel was om de hele tijd hem zo te lang door te laten rijden, om uiteindelijk een voor Bottas te krijgen en dan Bottas twee rondjes op te houden, ja, dat sloeg echt helemaal nergens op. Dan offer je wel echt iemand op. En, maar ja, misschien hadden ze op zich ook wel het besef dat ze één positie sowieso aan Verstappen kwijt zouden raken. Omdat Verstappen natuurlijk de mogelijkheid had om die undercut te doen, waar Patrick het net over had. Maar ja, het zag er allemaal wel een beetje gelaten uit bij Ferrari. En ze waren toch wel teleurgesteld, denk ik, dat ze Mercedes niet bij konden houden. En ze hadden dan het voordeel dat ze in principe een snellere auto hadden dan Red Bull. Maar ja, dat dan toch op een strategische manier krijgt Red Bull er dan toch nog weer een auto voor. En dan was het eigenlijk maximaal haalbaar. Vettel had ook nog de puntje voor de snelste ronde. Maar die raakte ze uiteindelijk ook nog kwijt aan Gasly natuurlijk. Dus dat was gewoon geen goed weekend voor Ferrari. En ik denk dat ze toch wel erg sterk hadden gehoopt dat ze na dat optreden in Bahrein nu wel de lijn voort kon zetten. Maar ja, dan pakken er toch een paar omstandigheden niet in hun voordeel uit. En misschien is er toch ook nog wel het een en ander met die auto aan de hand, waar we natuurlijk niet alles het fijne van weten. Dus het rommelt nog steeds heel erg bij Ferrari.
Het rommelt zeker bij Ferrari, ja. Ik zag in je analyse al dat er straks wel, als het straks in Azerbeidzjan weer misgaat, dat er wel eens aan de stoelpoot van Binotto gezaagd kan worden.
Ja, dat is typisch Italiaans natuurlijk, dat er dan gelijk aan hem getwijfeld gaat worden. En dat komt ook meer van krachten van buiten Ferrari, hoor. Of mensen die daar voorheen gewerkt hebben. En niet zozeer van binnen Ferrari zelf. Maar ja, als de teneur toch een beetje is dat het aan hem gaat liggen, dan is het beeld natuurlijk snel geschapen.
Ja, nou, zover is het nu. Patrick, wil je graag op inhaken?
Ja. Eigenlijk zie je alweer precies hetzelfde wat er vorig jaar en de afgelopen jaren daarvoor ook alweer gebeurde bij Ferrari. Er gebeurt iets onverwachts. Verstappen gaat naar binnen. Toch weer een klein beetje van paniek. Wat doen we nou? Vettel wordt kofferen stel wel goed. Maar bij Leclerc, want eigenlijk hebben ze hem... ze lieten hem te lang doorrijden voor een twee-stop-strategie. En een één-stop-strategie was ook niet mogelijk. En daardoor kreeg jij juist een soort halfbakken strategie, waardoor die totaal niet meer competitief kon zijn. En dat zijn wel weer typisch van die Ferrari. Ja. Dingetjes waarvan grote veranderingen wilden gaan doorvoeren, zoals ze dat hadden gezegd, dan was dit wel weer zo'n serieuze test die ze dan niet gehaald hebben.
Misschien in hun hoofd was het een hele goede strategie wat ze Leclerc lieten doen, maar op papier, maar op asfalt pakte het helemaal verkeerd uit natuurlijk. Maar kijk,
zo'n groot team hoort eigenlijk gewoon ook op strategisch gebied de lakens uit te delen. Zij hadden ook kunnen bepalen van we gaan die undercut van Verstappen coveren door gewoon zelf als eerste te stoppen. Het is toch altijd maar weer afwachten en kijken wat de rest doet.
Dat was vorig jaar ten opzichte van Mercedes. Dus ook elke keer
Dat is misschien ook een beetje door de situatie waar ze nu weer in zaten. Dat ze aan de ene kant proberen te kijken of ze Mercedes toch bij konden houden. En dan heb je natuurlijk wel de ideale strategie nodig qua wanneer ga je naar binnen met je banden, wanneer zijn je banden echt op, zodat je eigenlijk altijd optimaal presteert. En in dat licht was het misschien voor hun te vroeg om naar binnen te gaan. Anderzijds, ze hebben gewoon een auto achter zich rijden nog die in principe niet veel langzamer is. Ja, dan moet je daar ook weer op reageren. Dus dat hink op twee gedachten is natuurlijk altijd verkeerd als je ideale strategie moet bepalen. En daarom denk ik dat ze dan maar gewoon helemaal half bakken deden. En ze hadden natuurlijk het initiatief kunnen nemen en gewoon eerst Leclerc vroeg kunnen binnenhalen, kijken of Verstappen reageert en dan daarna Vettel binnenhalen. Maar dat deden ze niet. Ze lieten het initiatief aan Red Bull en toen waren ze eigenlijk al gezien wat betreft Leclerc. Gebeurde, dat was gewoon, dat leek wel een soort van continue paniekreactie. Ik snap wel dat Leclerc na afloop gefrustreerd uit die auto gestapt is. Hij was daarna wel weer koeltjes en daarna...
Hij hield zich in voor de camera vervolgens. Ja, dat heeft snel geleerd te typen.
Maar aan de andere kant, ik ben groot bewonderaar van Leclerc en dat denk dat iedereen dat inmiddels wel is. Maar hij heeft ook nog maar één seizoen in de Formule 1 erop zitten. Hij komt net kijken bij Ferrari. Hij heeft een hele goed weekend gedraaid natuurlijk in Bahrein. Maar het is ook niet zo dat het volstrekt logisch is dat Ferrari nu gelijk alle bal op hem gooit en niet meer op Vettel. Want Vettel is wel nog steeds viervoudig wereldkampioen. En het, die maakt wel eens een foutje. Maar in de basis is dat gewoon een steengoede coureur natuurlijk. En dus ja, dat beeld begint nu al heel snel ontstaan. Dat was ook natuurlijk een vraag bij van een van onze lezers. Dus, dat Ferrari die alle ballen nog op Vettel gooit, is natuurlijk eigenlijk gewoon volstrekt begrijpelijk.
Ja, er zit één puntje tussen. Hè? Dat is wel leuk nu in de WK-stand. Vettel één puntje meer dan Leclerc. Dus in die zin snap ik Leclerc ook alweer. Die wil het maximale nu eruit halen de komende Grand Prix. Want die denkt, ja, op een gegeven moment gaan ze mij de voorkeur geven als ik boven Vettel sta.
Ja, dat is heel logisch dat hij daarop hoopt. Maar of het heel realistisch is, dat moet nog blijken.
Wat wel anders is dit jaar bij Ferrari, is dat de teamleiding meteen na afloop uitleg geeft. Je ziet de nieuwe teambaas, Mattia Binotto, die staat gewoon de pers te woord. Waar Arie Verbeene, de vorige teambaas, zich juist heel erg schuil hield. En op de vlakte hield. Ik vind dat beleid is natuurlijk wel... je komt in ieder geval veel sympathieker over als team.
Ja, alleen helaas hebben ze wel ook een keer weer wat uit te leggen.
Ja, dat is het andere.
Ja, maar dat hadden ze vorig jaar ook al. Dus daarin is het niet veranderd. Maar inderdaad, Binotto is... ik vind het nog steeds een frisse wind. En als Ferrari uiteindelijk... Mercedes toch echt kan bedreigen, dan denk ik dat die toch wel weer stevig in Zara komt te zitten. Maar het is nog even de vraag hoe ze dat ook gaan oplossen intern met Vettel en Leclerc. Maar voorlopig houden ze het gewoon op deze methode, denk ik.
Precies, ja. We moeten ze er nog even de tijd gunnen, wellicht. En dan heel benieuwd hoe dat er over een paar races hoe de vlag er dan daarbij hangt. Ja, laten we even naar Gasly nog gaan. Want we concludeerden vorige keer, geloof ik, dat Verstappen weinig aan hem heeft tot nu toe. Omdat Gasly als teamgenoot zijn handen helemaal vol heeft aan zichzelf. Zit hij eraan te komen? Zijn beste race, denk ik, tot nu toe. Zesde, snelste ronde neergezet. Puntje gepakt. Omdat hij zo laat nog een pitstop maakte, weliswaar. Maar hoe kijken jullie naar zijn race?
Nou, ik vond het eigenlijk wel weer toch wel ernstig voor hem om te zien dat hij Verstappen gewoon eigenlijk helemaal niet bij kon houden. In de kwalificatie niet en in de race niet. En hij heeft nog heel erg veel tijd nodig, maar het komt niet eens in de buurt natuurlijk. Dat is toch wat we wel moeten concluderen. Dus hij vroeg ook echt om hulp van Red Bull om te helpen met de afstelling. En eigenlijk wat ik net zei over Leclerc, dat geldt natuurlijk ook voor Gasly. Die heeft ook nog heel weinig ervaring. Maar ik had toch iets meer...
Maar wat minder talent.
Nou, misschien toch wel. Ik had er toch wel iets meer van verwacht, inderdaad. En als je dan ziet hoe Leclerc inderdaad instapt bij Ferrari en die auto gewoon gelijk aan de gang heeft. Ja, dat is dan toch wel een verschilletje. En misschien ligt dat aan de Red Bull, dat het een heel complexe auto is. Maar dat is ook weer het geval van de Ferrari. Dus ja, momenteel staat hij gewoon achter Leclerc in de beeldvorming.
En ver achter dat het nu lijkt alsof hij een aardige race gereden heeft. Dat komt gewoon omdat het verschil tussen de top 3 teams en de rest best wel groot is. Hij zat in de kwalificatie een seconde achter Verstappen. Nou, dat is gewoon echt hartstikke veel in dezelfde auto. Wat ook tekenend was, in de tweede kwalificatiesessie, daar zag je op dat de beide Mercedes'en, Ferrari's en Verstappen op de mediumband hun tijd neerzetten. Omdat je ook op die race, op die band de race moet starten en dan een bandenvoordeel hebt. Maar bij Gasly, die ging wel gewoon op de zachte band die kwalificatiesessie rijden.
Ja, dat durfde ze niet aan.
En alsnog is hij een halve seconde langzamer dan Verstappen weer, weet je wel. Dus dat
kun je nagaan. Plus, voor het opsteken voor hem is dat hij het middenveld wel voorbleef.
Ja, maar dat als
het is hem niet altijd gelukt, nog?
Nee, klopt. Maar als hem dat nu van deze race ook weer niet was gelukt, en dan zou het wel heel ernstig zijn geweest.
Dat klinkt misschien een beetje gechargeerd, maar ik denk dat je elke andere coureur momenteel uit het middenveld in die auto kan zetten. En dan gaat het niet minder in ieder geval. Dus
zullen ze zich echt zorgen maken bij Red Bull? Ik bedoel, er wordt natuurlijk elke keer naar buiten toe gezegd van dit hadden we wel een beetje verwacht. We geven hem de tijd, no worries. Ja. Maar ondertussen hadden ze toch echt wel wat meer verwacht, lijkt me.
Het is absoluut een zorgenkindje. Ja, kijk, als je hebt gewoon twee auto's nodig, hebben we vorige keer ook gezegd, die op de max, op de limiet presteren. Het is nog steeds zichtbaar zo dat het maar één auto is. Ja, dat is een heel erg groot zorgenkindje. En het is voor Red Bull te hopen dat verschil tussen Verstappen en Gasly kleiner wordt. Maar ja, zoals dat er nu naar uitziet, die tekenen zijn er nog helemaal niet.
Nee. Maar goed, Red Bull zal voorlopig, denk ik, zich nog iets meer focussen op het gat naar Mercedes en Ferrari.
Zeker. Ja.
Ja, klopt. Maar dan heb je ook de data van een goede tweede auto nodig. Dus Gasly moet, die zal moeten gaan presteren.
Gasly heeft een probleem. Helder. Over die spanning gesproken. Hè, bij in het middenveld zit eigenlijk nu juist de spanning die je bij de topteams het liefst zou willen zien. Hè? Hoe dicht het daar maar op elkaar zit.
Het is vooral opvallend om te zien inderdaad dat Haas daar het in de kwalificatie dan wel voor elkaar krijgt. En in de races weer niet. En Renault heeft op zich de snelheid. Maar daar is de betrouwbaarheid er zoals te doen gebruikelijk weer eens niet. Het is echt een hele spannende strijd daar. En Ricciardo pakte nu eerst zijn eigen puntjes bij, of zijn eerste puntjes voor Renault. Raikkonen, die dan toch weer een hele goede race had na een matige zaterdag en vrijdag. Albon, die vanuit de pitstraat de punten inrijdt. Ja, het is gewoon eigenlijk, al zou je de topteams wegdenken, dan zou je een fantastisch kampioenschap hebben. Want het is gewoon stuivertje wisselaar daar. Maar dat is ook leuk om te zien. En het is ook leuk als het dat tijdens de races wat vaker in beeld komt natuurlijk. Dat ze niet alleen maar naar de topteams zitten te kijken.
Nee. Ja, maar zou dat meer in beeld moeten komen dan? Ik denk dat de meeste mensen daar niet per se op zitten te wachten.
Nou ja, wat is er mis met een mooie inhaalactie van Perez op Raikkonen of andersom?
Nee, mooie inhaalactie oké. Maar die strijd aan zich tussen het middenveld, uiteindelijk gaat het
om de topteams. Het is meer iets voor de puristen om te kijken. Maar ik vind het nog steeds leuk om te zien. Ook als het tussen Renault en Haas en Alfa Romeo gaat. Dat is ook spannend.
Laten we hopen dat die strijd van het middenveld zich snel gaat verplaatsen naar de strijd tussen de topteams. Dat het daar net zo spannend mag worden. Het is tijd, jongens, om naar de lezers-luisteraarspost te gaan. Ja, over het middenveld gesproken. Eén team hebben we nog niet benoemd. Maar Nick Augustijn vraagt ons, duurt het debacle bij Renault voort? Wat is daar aan de hand? Patrick?
Nou ja, wat Joost net al zei, de snelheid lijkt wel iets beter op orde te zijn. Maar Hülkenberg die viel weer uit met een kapot motorcomponent. Dat is de MGUK was dat weer. En dat is eigenlijk het probleem waar Verstappen vorig jaar ook al heel veel problemen mee heeft gehad. En eigenlijk Renault's zorgenkindje is. Ja, dat hebben ze gewoon nog steeds niet op orde. En dat is toch echt wel schrijnend voor een team dat een fabrieksteam is. Hè? Want Renault is net als Mercedes en Ferrari een fabrieksteam. Bulk van het geld. En ze roepen al jaren dat dit echt het seizoen wordt dat ze de aansluiting gaan vinden. Maar we kunnen wel stellen dat ook dit jaar niet het geval is.
Nee, dat kunnen we nu al stellen, hè? Na 3 races.
Moet wel gezegd, ze bulken van het geld. Ze hebben veel meer geld dan de andere teams in het middenveld. Maar hun budget is niet hetzelfde als dat van Mercedes, Ferrari en misschien ook wel niet van Red Bull Honda. Maar
nee, maar ze hebben wel de middelen. Een goede windtunnel. Ja, en het is eigenlijk van de zotte hoe ver ze erachter staan.
Ja, ze hadden gewoon veel dichter bij de top moeten staan. Of in ieder geval veel verder van de rest in het, laten we het maar even denigrerend het B-kampioenschap noemen. Die afstand had veel groter moeten zijn. En het is natuurlijk eigenlijk ook wel heel bedroevend eigenlijk dat die betrouwbaarheid maar op blijft spelen. En dat het maar dingen maar kapot gaan. En we hebben het nou in Bahrein stonden er 2 en Renault's naast de baan. In Australië een Renault motor rokend in de McLaren. En nu Hülkenberg die weer uitvalt. Het is kommer en kwel. Het blijft maar doorgaan. En dat ze daar bij Renault nu nog steeds niet de noodzaak van inzien om echt in te grijpen. En bijvoorbeeld een nieuwe teamleiding te installeren. Dat verbaast me toch wel een beetje.
Nou, dat wilde ik net zeggen, Joost. Want als Renault een Italiaans team was geweest, dan waren er al lang koppen.
Ja, en heel veel koppen inmiddels. Koppen op rij waarschijnlijk, ja. Ja, nee, die zijn er iets resoluter in. Maar de Abitabool krijgt nog een hoop tijd. En
zijn er geen geluiden dan dat daar dat een keer ophoudt?
Tuurlijk wel.
Hoe komt dat Abitabool zoveel tijd krijgt? Want het is al niet één seizoen, maar al veel langer huilen met de pet op.
Nou ja, het is niet zomaar dat ik daar verbaasd over ben. Want ik weet niet waarom dat is. Ik kan geen goede reden zien of bedenken. Maar
Abitabool komt wel uit een hele invloedrijke Franse familie. En Formule 1 is politiek. Dus die heeft daar wel aardig wat vingers in de pap.
Ja, leg eens uit.
Zijn familie is sowieso heel rijk in het Frans bedrijfsleven. Heel invloedrijk. Dus misschien dat daar wel andere spelletjes worden gespeeld dan wij zien en wij weten.
Hij heeft de juiste vriendjes binnen de Renault-lijn wellicht die hem de hand boven het hoofd houden.
Als je Guido van Eijs ook teambaas geweest van Caterham, het team van Guido waar Guido van der Garde Formule 1 gereden heeft. Mm-hmm. Daar moeten we misschien Guido maar een keertje over vragen. Maar daar zijn ook hele rare dingen gebeurd onder zijn leiding. Heeft hij er ook niks van gebakken als teambaas, want dat team is ondertussen ook gewoon ter ziele gegaan. En uiteindelijk zie je hem toch weer opduiken als teamchef bij Renault. Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje vreemd.
Ja, hij heeft nog alles te bewijzen. Maar de vraag is nu hoeveel tijd hij nog krijgt.
Ja, ja.
Het houdt wel een keer op, ook voor een boel lijkt.
Tuurlijk, ja.
Ja. Helder. Een hele andere vraag. Om even terug te gaan naar het stukje spektakel wat aan het begin van de race voorbij zagen komen. Was de drive-thru een te zware straf voor het incident in de eerste ronde, vraagt Meindert Akda. Toen er eventjes een Honda bijna op zijn kant ging.
Een McLaren ging, ja, een Norris.
Ja. Ja. McLaren, zei ik.
Ja. Nee, ja, het was, ik vond het merkwaardig dat die straf werd uitgedeeld. Je zou kunnen zeggen dat Kvyat de beide McLarens iets te veel naar de zijkant drukte. Maar ja, Sainz had ook iets van het gas af kunnen gaan. En het was geen duidelijke opzet in het spel om Norris zo te lanceren. Dus ja, ik vond het een forse straf eigenlijk. En,
maar ook als er geen opzet is, kan het nog wel een te lompe actie zijn.
Ja, daar heeft Kvyat er wel meer van gemaakt in zijn carrière. Wat iets te lompe acties. Maar ja, ik vond dit drive-thru vond ik wel echt een stevige straf voor wat er gebeurde uiteindelijk. Dus ik kan mensen trouwens wel aanraden om een filmpje wat Lando Norris op Twitter had gezet over die crash. Die was echt geweldig om die even te gaan kijken op zijn Twitter-account van Lando Norris. Sowieso.
Dat filmpje,
dat is moeilijk te beschrijven, maar dat moet je gewoon even zien. Maar het is sowieso een aanrader om die te volgen op Twitter, Lando Norris. Echt een hele leuke coureur op de social media.
Maar wat ik ook wel apart vond aan deze straf, is dat ze zeggen altijd in de eerste ronde zijn ze wat coulanter. Hè? Omdat daar worden toch altijd wat duwtjes uitgedeeld. En juist in de eerste ronde, om het ook een beetje het racen toe te staan, hè? Dat coureurs niet heel bang gaan zitten zijn, worden de straffen eigenlijk beperkt. Nou ja, dan zou je verwachten, dit was volgens mij typisch zo'n raceongeval wat gewoon in de eerste ronde kan gebeuren. Ja, dan is het wel jammer inderdaad dat Kvyat's race al zo vroeg wordt verpest.
Ja, ik denk dat ze bij McLaren wel blij maar waren bij die straf. Want die zagen natuurlijk twee van hun auto's eigenlijk al vroegtijdig uitgeschakeld worden. Dus die zullen er wel voor hun handen geklapt hebben. Maar objectief gezien kon ik het niet helemaal begrijpen waarom die straf werd uitgedeeld.
Helder. Laatste vraag dan van Rijk van Wel. Die wil het toch nog even over de titelstrijd hebben. En die vraagt zich af, is er eigenlijk ooit een coureur in een auto die niet beschouwd was als de beste auto, toch kampioen geworden? Ja, ik moet dan met mijn beperkte kennis gelijk aan vorig jaar denken. Want toen heb ik jullie dit ook wel eens horen roepen. Dat eigenlijk Ferrari de beste auto had en Hamilton de wereldkampioen werd.
Ja, zeker. Vorig jaar is een goed voorbeeld.
Zijn er meer?
Heel veel.
Ik moest meteen denken ook aan 2007. Dat was het debuutjaar van Lewis Hamilton in de Formule 1. Die zat toen naast Fernando Alonso. McLaren had met afstand de snelste auto. En eigenlijk was het hele seizoen de vraag werd wie van de McLaren-coureurs wordt de wereldkampioen. Is dat Alonso of Hamilton? Die twee die keken ook alleen maar naar elkaar. En tijdens de laatste race in Brazilië kon opeens Raikkonen. Die was heel stiekem dichterbij geslopen. En zelfs tijdens die laatste race, voorafgaand aan die laatste race, ging het alleen nog maar over Hamilton en Alonso. En toch, Raikkonen won. En veroverde volgens mij met één puntje meer dan die twee coureurs de wereld.
Zeker.
Terwijl hij niet de beste auto had. Ja, precies, Joost, er zijn heel veel voorbeelden. Even snel.
De eerste titel van Schumacher met Benetton. Toen had Williams, denk ik, eigenlijk een betere auto. Al wordt er nog wel eens vraagteken gezet bij de legaliteit van die Benetton dat jaar. 1982 was een mooi voorbeeld. Of nou, eigenlijk een heel
je zou het haast vergeten.
Nee, maar dat was echt een bizar seizoen. Als mensen nog eens een keer een bizar seizoen terug willen kijken, dan is dat een hele mooie. Met Ferrari die toen echt veruit de beste auto hadden, maar één coureur verloren. Gilles Villeneuve, legendarische coureur, die stierf in België in de kwalificatie. En daarna DJ Pironi, die gewoon op weg was met diezelfde auto om kampioen te worden, maar heel zwaar crashte op Hockenheim. En uiteindelijk won Keke Rosberg, de vader van Nico Rosberg, dat jaar de titel, terwijl hij maar één race won. Dus dat is ook een... Dus dat was eigenlijk ook weer een coureur die de titel won. Dus met niet de beste auto. Maar er zijn echt heel veel voorbeelden. In het verleden gebeurde dat best wel vaak.
Ja. Gelukkig houdt dat de sport spannend. Je kan dus echt niet zeggen dat altijd alleen maar...
Ik wilde eigenlijk alle titels van 1950 tot nu even afgaan. Maar daar heb je zeker geen tijd voor.
Hoeveel waren het er ongeveer, zeg je? Als je zo'n grove schatting moet maken, in hoeveel van de gevallen werd niet de beste auto toch kampioen?
Ik denk met een bijsluiter. Ik denk iets van 20% of zo, gok ik. Maar het is natuurlijk, kan natuurlijk ook gewoon zo zijn dat de beste coureur ook in de beste auto zit. Dus dat het dan evengoed een terechte rijderstitel is en dat het niet alleen op basis van de auto is.
Nee, helder. Dat hebben we daar. Maar goed dat je het erbij zegt. Zo zit het ook weer. Duidelijk. Laten we nog even kort vooruitblikken natuurlijk op de volgende Grand Prix over 2 weken. Azerbeidzjan, jullie hebben allebei al een paar keer hier gezegd dat dan alles best wel weer eens anders kan zijn. Ik geloof er niks van, maar we gaan het zien. Vertel.
Ja, nee, totaal ander circuit weer. Het is een stratencircuit, dus meer hobbeltjes, minder grip. Andere temperaturen, ja, het zou zomaar weer volledig op de schop kunnen gaan. Inderdaad. En
is dat dan wel een circuit wat Red Bull echt kan liggen?
Nou ja, het is moeilijk. Het is een beetje dubbel, want het is een heel lang recht stuk. En we hebben ook, daar hebben we het niet heel erg over gehad, maar we hebben toch ook wel gezien in China dat de Honda-motor, dat zeggen ze zelf ook, is goed. Maar hij komt toch ook nog wel tekort op Ferrari en Mercedes.
Qua vermogen.
Ja. Ja, precies. Aan de andere kant, een straatcircuit is juist Red Bull met het chassis altijd wel goed. Al is het de vraag hoe goed is dat chassis dit jaar. Mm. Ja, we zullen het echt weer even moeten afwachten tot na de trainingen. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het weer allemaal op de schop gaat.
Ja, jij sluit hier
aan. Ik denk dat het gewoon weer één grote chaos wordt in Baku. Zoals de afgelopen twee jaar.
Ja.
Dus A is de vraag wie is de snelste. Maar de kans dat de snelste ook daadwerkelijk gaat winnen is daar niet heel groot. Als we afgaan op de afgelopen twee seizoenen. Dus maar dat hele lange rechtstuk, dat moet gewoon in het voordeel zijn van Ferrari. En als ze dat niet uit kunnen buiten, dan doen ze iets heel erg verkeerd. En dan zal Mercedes de eerste zijn om daar weer van te profiteren.
Heel benieuwd of wij in Baku het echte Ferrari dan eindelijk
eens
gaan
zien. Ja, maar dat is ook
zien.
Weer...
En ook heel benieuwd of jij beloofde grote chaos. Nou ja, ik hoop het. Ik ben wel toe aan een spektakelstuk.
Nou, maar ik moet zeggen wel graag nog even bij dat Baku is wel weer een afwijkend circuit van wat je doorgaans vindt op de kalender. Dus ook als alle de verhoudingen die je daar ziet, die hoeven ook weer niet heel bepalend te zijn voor de rest van het seizoen. Dus onvoorspelbare sport, hè, dat Formule 1 uiteindelijk.
Ja, maar uiteindelijk ben je toch alweer vier races onderweg. Dus ja, het ook die circuit staat er
natuurlijk. Nee, ja. Kijk, Mercedes staat er op dit moment gewoon het beste voor. Laat dat een mooie slotconclusie zijn. Die niet heel verrassend is.
Nee, maar laten we voor de spanning hopen dat het niet weer een 1-2 Mercedes wordt in Baku. Want dan begint het toch wel een beetje saai te worden. En dan wordt het verschil wel iets te groot.
We gunnen onze vrienden van Mercedes natuurlijk het allerbeste. Maar dat is niet goed voor de sport. Nee.
Dat bedoel ik. Helder. Nee. Laten we dat als afsluiter beschouwen. Bedankt weer voor nu. Wij zijn er doorheen met De Boord Radio. Tot slot zeg ik nog wel even, vergeet niet je te abonneren op De Boord Radio via iTunes of je eigen favoriete podcast app. En speel ook mee met ons GP-spel. We hebben het er niet eens over gehad. Ik mocht er niet over beginnen omdat ik deze week in onze nu.nl pool de weekwinnaar was. Heb ik het toch nog even gezegd. Maar doe ook mee. Je kan ook instappen en per week prijzen winnen. Je hoeft er echt niet vanaf het begin van het seizoen bij te zijn. En dat maakt de Formule 1 nog spannender en leuker om te volgen. Bedankt voor nu. Wij zijn er met deze podcast straks na de race in Baku weer. Video vooruitblik van ons kun je vooraf zien. En we blijven de Formule 1 natuurlijk op de voet volgen op nu.nl. Nu is de analyse van Joost van de afgelopen Grand Prix in tekstvorm ook nog eens uitgebreid terug te lezen. Bedankt. Dag.